Kan jij klikken? Want hij doet het gewoon niet. Dus dan, het is ingewikkelder dan je denkt. Met dubbele schermen en gedoe. Ja, had Mozes geen last van. Dat is dan het voordeel. Alvast één geloofsles. Oh ja, dat is waar, ja. Ja. Kan ik even klikken, even kijken? Nee, gebeurt niks. Zal anders even nog een keer klikken. Ja, hey, fantastisch. Dankjewel. En dit is de drie punten die ik bedacht had. 40 jaar, 40 jaar, 40 jaar. Dus dat is, het zijn wel drie keer verschillende 40 jaar, maar daar gaan we kort bij stilstaan over wat Mozes, hoe de geloofsweg van Mozes geweest is en ook wat dat voor ons te zeggen heeft. En gaandeweg gaan wij ook daarvoor een aantal gedeelten uit de Bijbel tegenkomen. Laten we beginnen allereerst met deze tekst in Deuteronomium 34. Dat is helemaal aan het eind van het leven van Mozes, vlak voordat hij sterft. Of nadat hij gestorven is, dan staat er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes. Dus Mozes was echt een hele bijzondere man, een geloofsheld. En dan staat erbij over Mozes die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. En dat is wel heel erg mooi om als karakterisering van Mozes mee te geven. Als Mozes een grafsteen zou hebben gehad, ja dat heeft hij niet, komen we zo nog wel even op. Maar dan had dit er misschien opgestaan. Niet zozeer hier rust of in de verwachting van wat. Nee, Mozes die de Heere van aangezicht tot aangezicht kende. Die heel persoonlijk een contact, een band en kennis van God had. En dat is voor ons dan ook belangrijk om daarop uit te komen in ons leven. Dat aan het eind van ons leven, als ons grafschrift als het ware bedacht moet worden, dat er staat broeder X, zuster Y, die de Heere persoonlijk kende, van aangezicht tot aangezicht. Dat wij de Heere kennen, zijn plannen kennen en dat God zijn hart aan ons openbaart. Goed, deel 1. De eerste 40 jaar van het leven van Mozes. U weet, hij is 120 jaar geworden en grofweg valt dat uiteen in drie keer een periode van 40 jaar. 40 jaar dat Mozes opgroeit in Egypte, dan vlucht hij vervolgens naar Midian in de woestijn, blijft hij nog eens 40 jaar. En dan tegen de tijd dat wij onze reservering voor het verzorgingstehuis proberen in orde te brengen, 80 jaar, toen begon Mozes met zijn dienst, net als prins Charles bij wijze van spreken. Dus als 80-jarige kreeg hij de taak van God om het volk Israël uit Egypte te leiden. En ook dat weet u, dat duurde 40 jaar voordat zij het beloofde land binnenkwamen. Nou, wat we aan het begin van Mozes leven boven zijn leven kunnen zetten, zou dit kunnen zijn. Denken dat je iemand bent. En dat is meer op Mozes van toepassing dan op eerste moment blijkt. Want Mozes had een heel bijzondere geboorte en jeugd. U kent het verhaal, ik hoef het allemaal niet te herhalen. Er was een farao in Egypte die de jongetjes in Israël als vijand zag en ze liet doden. En dan wordt er een jongetje geboren, Mozes, en zijn moeder verbergt hem. Ze stopt hem, eerst verbergt ze hem en later, als hij toch te groot wordt en te nadrukkelijk aanwezig is, dan legt ze zijn lot als het ware in de handen van God en op een plek waar de prinses, de dochter van de farao, zal er een van de velen geweest zijn, waar die vaak kwam om zich te baden, daar stopte ze dat kindje, Mozes, in een mandje en de prinses die vond dat. En zo raakte Mozes uit het Joodse volk in het hof van Egypte beland. Oké, die eerste jaren door een truc van dat zusje van Mozes, die snel die moeder erbij riep, van zij kan dat kindje wel voeden, heeft hij een paar jaar thuis gewoond bij zijn moeder, maar toen bracht zijn moeder hem naar Egypte naar de farao, naar die prinses. En daar kreeg Mozes zijn opleiding. Normaal als je in Egypte opgroeide en je hoorde bij de hogere stand, dan kun je ervan op aan dat je van allerlei voorrechten genoot. Behalve de bediende had je ook een opleiding en had je ook geld, had je ook bezittingen. En ik denk ook dat dat in het leven van Mozes een heel belangrijke rol gespeeld heeft. Eigenlijk wat je in het begin van Mozes leven ziet, is dat God dwars door mensen heen met Mozes een plan heeft. En dat plan, dat gaat zich ontvouwen in de loop van zijn leven. En Mozes die krijgt dan allerlei dingen te leren. Eerst heeft hij wat hiërogliefen. Diegene die het mij kan vertellen wat er staat, mag zich zo even melden. Ik heb het plaatje van internet gehaald. Maar we mogen aannemen dat Mozes dit allemaal geleerd heeft. Dat hij ook in de wijsheid van Egypte is opgegroeid. Het staat ook in Handelingen 7, dat hij de wijsheid en de kennis van Egypte, wat best wel het centrum van de wereld eigenlijk in die tijd was. Egypte was een van de grote rijken, de machtige rijken, waar de beschaving als het ware zich begon te ontwikkelen. En daar groeide Mozes op. En hij was niet alleen zomaar iemand, hij was een machtig iemand. Stefanus zegt later, als hij terugkijkt op het leven van Mozes, dan zegt hij van die Mozes, dat was nog iemand, dat was bijna een wijsgeer. Hij was machtig in woorden en in werken. Het was iemand die er met kop en schouders bovenuit stak. En waar had hij zijn opleiding gehad? Ja, bij de farao en bij die scholen van die tovenaars. Maar was dat nou de opleiding die Mozes nodig had in zijn dienst voor God later? Nou ja, het was handig dat hij wat kennis had, maar als u de rest van het boek Exodus en Numeri leest, dan ziet u dat Mozes eigenlijk daar niet zo heel veel aan gehad heeft. Want de echte kennis, die komt niet op school, die komt niet op de hogeschool of de universiteit of waar dan ook. De echte kennis, die leer je van aangezicht tot aangezicht met God. En die moest Mozes nog leren. Mozes had ook voldoende geld. Egypte, een heel rijk land. Ik ben zelf ooit een keer naar een tentoonstelling geweest. Die heeft ook in Nederland volgens mij gestaan. Over Tutankhamon. Was een soort expositie. Waarin ze de vondst van het graf van Tutankhamon, die grote farao met al dat goud, hebben nagebootst en hebben laten zien hoe zo'n graf dan vol zat met allerlei voorwerpen en kostbaarheden. En daar raak je dan helemaal van onder de indruk hoe ontzettend veel spullen, dure spullen, er allemaal zijn samengepakt in zo'n graf. En het was dan ook nog maar een van de minst bekende farao's. Hij is jong gestorven. Als Mozes aan dat hof van Egypte opgroeit, dan kunnen we ervan op aan dat het hem aan niks ontbrak. Hij had alles. Later in Hebreeën 11, als Mozes als geloofsheld wordt genoemd, dan staat er ook dat hij die rijkdom van Egypte wel had, maar eigenlijk terzijde heeft geschoven om iets anders ervoor in de plaats te stellen, wat groter was. En wat was dat dan? De Hebreeënbriefschrijver noemt dat de smaad van Christus. Beetje een moeilijke uitdrukking, maar het komt erop neer dat Mozes gekozen heeft, ik kies niet voor rijkdom, maar ik kies voor het volk van God, om mij daarmee te vereenzelvigen. Nou, toen Mozes jong was, die eerste 40 jaar, deed hij dat nog niet. Toen was hij nog bezig met dat geld. En later pas heeft hij ontdekt dat dat het niet was. Mozes, die ontdekte dat. Op een gegeven moment staat er dat hij terugkomt bij zijn Joodse kennissen, vrienden. Helemaal zeker weten we het niet. Maar dan ziet hij dat daar zo'n slavendrijver een Joodse arbeider afbeult. Mozes wordt kwaad en die slaat die ene knaap dood, die slavendrijver. Hij kijkt dan even om zich heen, zegt Exodus 2 er nog bij, even links kijken, rechts kijken, niemand ziet me, oké, ik sla hem dood. En dan staat er dat hij hem onder het zand begroef, zo van, dat ziet niemand meer, zand erover, voorbij. Maar helaas, een dag erop, dan zijn er twee Joodse mannen, Hebreeuwse mannen aan het vechten, bekvechten. En dan komt Mozes erbij en dan blijkt dat hij wel degelijk gezien is. Wat kom je doen? Ben je onze leider? Ben jij degene die ons over ons gesteld is? Ga je ons net als behandelen als die Egyptenaar die je doodgeschoffeld hebt? En Mozes heeft dan door, dit gaat hem toch niet worden. En hij moet vluchten. Hij moet vluchten voor de farao van Egypte, die dit natuurlijk ook ter oren komt. En zo eindigen de eerste 40 jaar van het leven van Mozes. Mozes die alles had, geld, kennis, macht, en dat eigenlijk allemaal kwijtraakt en op de vlucht gaat. Wat heeft Mozes geleerd? Heeft hij geleerd iets te zijn? Ja, zo was hij geboren. Maar uiteindelijk gaat hij met lege handen uit Egypte weg. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wat Mozes daar geleerd heeft ook wel een beetje een les is voor ons. In een wereld waarin alles draait om kennis, waarin alles draait om geld en alles draait om macht. Dat wij zo makkelijk ons mee laten leiden daarin en denken, als ik nou maar genoeg geld heb, als ik nou maar die positie heb, als ik nou maar die kennis verwerf, dan ben ik iemand. De Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen van zo zal het onder u niet zijn. Als je groot wil worden, dan zul je een dienaar, een slaaf moeten gaan worden. En als je de eerste wil zijn, word je de laatste. Je hebt mijn voorbeeld van de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus. Ik ben gekomen niet om over jullie te heersen, maar om jullie te dienen. Om mijn leven te geven, om jullie los te kopen. Dat is eigenlijk de les die we kunnen meenemen uit die eerste fase van het leven van Mozes. Geld en macht en bezit, dat is het niet. Het gaat om wat anders. Dat eerste deel stond in het teken Mozes die dacht dat hij iemand was. Dat tweede deel van zijn leven, die tweede 40 jaar, daar zou je het kopje boven kunnen zetten, ontdekken dat je niemand bent. Hij begint ermee dat hij denkt dat hij iemand is, maar dan heeft hij 40 jaar nodig om te ontdekken dat hij eigenlijk een niemand is. Dat is een hele lange, dure leerschool. Nou, ik heb het al gezegd, als de farao het hoort dat hij die ene Egyptenaar heeft gedood, dan moet hij vluchten. En hij vlucht dan naar het land Midian in Arabië en daar komt hij terecht. Daar komt hij terecht bij Jethro. Dat wordt zijn schoonvader. Hij trouwt met Zippora, een dochter daarvan. En daar blijft hij. En hij hoedt daar 40 jaar lang de schapen. Dat is de Mozes van Egypte, het hoogste, tot het nederigste wat hij wordt. Wat hij wordt daar in Midian. En dan zou je kunnen zeggen van ja, wat hoe was dat dan voor Mozes? Ik denk, als je een paar teksten naast elkaar zet, dat Mozes ook een bepaalde mate van teleurstelling moet hebben gehad. Als je zoveel hebt en dat allemaal kwijtraakt, dan is dat een verlies. En voor Mozes zal dat ook een verlies zijn. Hij dacht dat hij zijn broers, en dan bedoel ik met broers, de Joodse, de Hebreeuwse mannen, wel kon leiden, kon helpen. Maar zij accepteerde het niet en hij raakte teleurgesteld. Hij dacht van nou ben ik in Egypte aan dat hof en nu wil ik iets doen voor de Hebreeuwse mannen en vrouwen. En zij accepteren mij niet. Wat heeft mijn leven voor zin? Ik heb alles op het spel gezet om iemand te redden van zo'n slavendrijver. En nu zit ik hier bij de schapen. Teleurgesteld in God. En wie van ons is er niet op een bepaald moment in zijn leven, korter of langer, teleurgesteld in God? Het is iets wat bij ons leven hoort. En we kunnen heel christelijk zijn en zeggen van ja, maar God doet altijd goed. En we hebben dat lied gezongen wat gebaseerd was op Job. Als je al je kinderen overleden zijn, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. We kunnen het heel makkelijk zingen, maar allemaal als we eerlijk zijn, hebben we ook momenten dat we echt teleurgesteld zijn in God en het bijna niet durven uit te spreken. Het bijzondere van de Bijbel is dat je dat wel mag uitspreken. Als je de psalmen leest, daar hoor je de klacht van mensen die ook hun vragen hebben en die zich afvragen van Heere God, waarom doet u dit nou? En dat niet vanuit een beschuldigend perspectief, ik weet het beter, maar meer vanuit wanhoop en je vastklampen aan God die toch alle dingen wil leiden en toch zijn eigen weg met ons wil doorgaan. Mozes, die komt in Midian en die mag daar de schapen hoeden. Nou hebben we in Nederland ook heel wat schapen tegenwoordig. Worden er steeds minder, want we hebben een paar wolven erbij gezet. En dan gaat het heel hard. We hebben ons in de buurt hebben ook schapenhouders en die klagen steen en been. En goed, we kunnen natuurlijk de rest van het uur over praten, zullen we maar niet doen. Maar schapen in de Bijbel, die hebben een heel bijzondere rol. Als God mens zoekt, dan zoekt hij heel vaak een herder. Abel was een schaapherder, Kain was een landbouwer. Jacob was een herder, Esau was een jager. Mozes was een herder. David was een herder. Hij zat achter de schapen. Als David geïntroduceerd wordt, dan hoedt hij de schapen. Als Saul geïntroduceerd wordt, wat doet hij dan? Dan zit hij achter de ezels aan die kwijt zijn. Dat typeert het koningschap van Saul en David. Saul die holt altijd achter mensen aan die niet naar hem luisteren. En David is een herder. De Heer Jezus is ook een herder. Hij is de goede herder. En dat is het kenmerk van dienst voor God. Dat we leren om het hart van een herder te krijgen. Als Mozes later Israël moet leiden, dan hoedt hij hen als een herder. Hij gaat voor hen uit en als er wat is, dan probeert hij de kudde bij elkaar te krijgen. Waar heeft Mozes dat geleerd? Heeft hij dat geleerd in Egypte bij die piramide en in het paleis? Hij heeft het geleerd in Midian, bij de schapen. De les van Mozes. Hij leert als het ware, als hij daar in Midian is, dat drie dingen. Positie, welvaart, voorspoed en alles wat je hebt, het is vergankelijk. Gezondheid, het is vergankelijk. Allemaal dingen waar wij ons aan vastklampen en waar we in ons verheugen en wat ook mag, waar ook helemaal niks mis mee is. Als we maar beseffen, het is een geschenk van God, maar het kan ook zijn dat we het weer kwijtraken. Mozes leert ook dat hij niet op mensen hoeft te vertrouwen. Dat je niet op mensen kunt vertrouwen. Dat je eigenlijk maar één iemand hebt op wie je kunt bouwen. En dat is God. En bovenal, bij de schapen, leerde Mozes zichzelf kennen. Ik kan me voorstellen, als je de hele dag bij schapen zit en de hele dag achter zo'n kudde aangaat, dat je heel veel tijd hebt om na te denken. En dat je ook in de verte tuurt en naar de leegte ziet en vragen gaat stellen. Wie ben ik? Wat doe ik? Waar ben ik voor? En dat dat een les is die Mozes daar ook geleerd heeft. Niet een weekje, niet een maand, niet een jaar, maar 40 jaar. Moet je eens voorstellen, 40 jaar van uw leven, de eerste 40 jaar. Hoe lange periode dat was. Of de tweede 40 jaar van Mozes leven, achter de schapen, om te wachten. En misschien wel, ik noemde net prins Charles, die ooit nog koning moest worden, nu het geworden is. Ook heel lang gedacht heeft, wanneer komt dat moment? Ik kan me voorstellen dat Mozes nooit gedacht heeft van, mijn leven moet nog beginnen. Ik denk eerder dat hij gedacht heeft van, nou, dan begin ik in Egypte geboren, ik had alles. En nu ben ik hier bij de schapen, ik ben 80 jaar, ik ben zo langzamerhand bejaard aan het worden. Het is wel goed zo, het is wel mooi zo geweest. Maar het bijzondere is dat Mozes daar in die woestijn van Midian, dat leest je in Exodus 3, op een gegeven moment die persoonlijke ontmoeting heeft met God. Dat God hem gaat roepen. U kent het, hij is daar die schapen aan het weiden bij de berg van God. Dus een bepaalde berg daar in Arabië. Overigens waarvan heel goede papieren zeiden dat dat de echte berg Sinaï is. Maar dat is een ander moment waar we het kunnen bespreken, niet vandaag. En dan ziet hij daar zo'n braambos die in brand staat. Maar die braambos zelf die blijft bestaan. En dan is hij nieuwsgierig, gaat hij er naartoe en dan komt die stem daar. Mozes, doe je schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilige grond. En wie bent u dan? Ik ben die ik ben, Yahweh, de Heere. En dan roept de Heere Mozes op 80-jarige leeftijd. Dan is hij als het ware pas klaar gestoomd. In de leerschool achter de schapen, om de taak op zich te nemen om het volk van God te leiden en te hoeden. Dan pas, toen God het moment geschikt vond dat Mozes daarmee kon beginnen. En dan komen we bij deel 3, de derde 40 jaar. De periode die volgde op een Mozes die dacht dat hij iemand was, die vervolgens 40 jaar lang moest leren dat hij niemand was, en dat hij nu 40 jaar lang mag ervaren dat God door een niemendal als Mozes heen een volk kan leiden uit Egypte naar het beloofde land. Met 80 begint het leven, zou je kunnen zeggen. Mozes, die wordt geroepen en de Heere God, er staat er, die had dat geschreeuw en die van de Israëlieten gehoord. Hij heeft de onderdrukking gezien en dan zegt de Heere tegen Mozes, nou Mozes, jij bent uitgekozen, ga op weg, ik zal je naar de farao zenden en je zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. De roeping van Mozes. Ik kan me voorstellen dat als God Mozes geroepen had toen hij nog in Egypte zat, in die eerste 40 jaar, noem het als twintiger of zo, en als God dan bij hem gekomen was en gezegd had, joh Mozes, je hebt de goede opleiding, je hebt welvaart, je hebt gezag, ik ga jou gebruiken om mijn volk uit Egypte te leiden, dat hij misschien wel opgesprongen was en gedacht van, nou, dat varkentje zal ik wel eens even wassen, of dat schaapje zal ik wel even verleiden, hoe heet dat? Dat had hij misschien gedaan. Maar toen was Mozes niet geschikt. Toen hij in Midian achter de schapen zat en God hem riep, zie je dat Mozes zegt, ja, mijn heren, moet ik dat doen? Ik ben slecht in het woord, ik kan niet spreken, ik ben oud. Wilt u mij echt gebruiken? Is er niet iemand anders om mij om te gebruiken? Echt, moet ik gaan? En dan ben je klaar om God te dienen. Als je bewust bent van je eigen gebreken, van je eigen zwakheid, van je eigen leegte, en niet meer in eigen kracht God wil dienen, maar zegt Heere God, als u vindt dat ik dit moet doen, ik kan het niet, dan moet u maar dwars door mij heen uw werk gaan doen. Dat is het inzicht wat Mozes dan ontvangt. Met de jaren komt de wijsheid. Mozes die zegt, wie ben ik? Je hoort de vraag die hij waarschijnlijk heel vaak bij die schapen zich gesteld zal hebben. Wie ben ik eigenlijk? Ja, wie ik was weet ik, maar wie ben ik? En dan zegt Mozes dat als antwoord naar de Heere van, wie ben ik nou Heere, om deze taak voor u uit te voeren? Dat is wijsheid. Dat is wijsheid dat je weet dat de Almachtige God niet afhankelijk is van u of van mij. Maar ook dat de Almachtige God wel gebruik wil maken van u, van jou, van mij, in zijn grote plan hier op aarde. Met de jaren komt de wijsheid voor Mozes, het inzicht. Met de jaren komt ook de zachtmoedigheid. Er staat in Numeri 12 dat Mozes een zeer zachtmoedig man was. Meer dan alle andere mensen die op de aardbodem waren. We gaan even terug naar die eerste 40 jaar. Mozes die daar die slavendrijver ziet, hoe hij die Hebreeuwse mannen afbult. Zien we een zachtmoedige Mozes? Nee, hij wordt verteerd door toorn. Hij springt erop af. Hij maakt de korte metten mee. Impulsief en direct op actie. En meteen alle onrecht bestrijden. Dat was Mozes in die eerste 40 jaar. 40 jaar bij de schapen later zijn we in de woestijn. De derde 40 jaar. En dan wordt er van Mozes gezegd dat hij de meest zachtmoedige man was op de aarde. Die zachtmoedigheid die hij ongetwijfeld geleerd heeft daar bij de schapen. Om te luisteren naar dat wat de natuur hem vertelde, wat God tot hem vertelde. En als hij Israël gaat leiden, dan heb je een zachtmoedige herder nodig. Geen opvlieger, opvliegend persoon die overal opspringt, maar iemand die als een herder de schapen bij elkaar wil houden. Met de jaren komt ook het ware inzicht. We hebben net al heel kort stilgestaan bij Hebreeën 11, als Mozes daar de geloofsheld wordt genoemd. Mozes, die de voorkeur aangaf om met het volk van God slecht behandeld te worden, staat er, boven een tijdelijke genieting van de zonde. Dus hij koos ervoor niet om van de schatten van Egypte te blijven genieten, maar om bij de Israëlieten geteld te worden. Want hij zag op de beloning. Het is heel bijzonder dat er staat. Dat lees je niet in Exodus. In Exodus, dan lees je een man die door impulsen wordt voortbewogen en vervolgens moet vluchten. Hebreeën zegt van kijk, toen begon er al wat in het hart van Mozes te groeien. Iets wat je geloof kan noemen. Vertrouwen op God. Zien op dingen die anderen niet zien. De God in de hemel. Geloven in de macht van een God die groter is dan wij. Mozes, die uitgroeide van een driftkikker tot een geloofsheld. Iemand die in de dienst van God gestaan heeft en uiteindelijk de middelaar van het oude verbond geworden is. God gaf de wet, de 10 geboden, aan Mozes. Hij was de middelaar. En toen Israël gezondigd had, klom Mozes keer op keer die berg op om voorbeden te doen voor zijn volk. Dat is Mozes, de geloofsheld. Dat waren 3 delen. Heeft u nog een hele korte toegift? Want daar eindigt het natuurlijk niet mee, hè? Mozes. Mozes die sterft op een gegeven moment. En daar zou je nog een paar dingen van kunnen vertellen. Allereerst over zijn dood. Die was heel bijzonder. Aan het eind van het boek Deuteronomium staat er dat zijn graf niet gevonden werd. De traditie zegt dat hij levend naar de hemel gegaan is. En Mozes die als het ware zo dicht, net als Henoch, zo dicht bij de hemel leefde, dat God zegt van ja, je hoeft eigenlijk niet te sterven, kom maar direct zo de hemel in. Dan staat er in Judas, een briefje helemaal aan het eind van de Bijbel, dat er ook nog een kleine strijd was toen op die berg waar Mozes dan overleed of tot God ging. Namelijk dat de duivel dat lichaam van Mozes probeerde te stelen. Kennelijk, wat men vermoedt, om daar een voorwerp van verering van te maken. Maar het Michael dat vervolgens dat heeft tegengegaan en tegelijkertijd met alle respect daarmee omgegaan is. Dat was een strijd om het lichaam van Mozes. In ieder geval, als de Heer Jezus later op de berg van de verheerlijking is, dan verschijnt Mozes daar weer. Met Elia, ook zo'n geloofsheld die direct naar de hemel ging. Die niet gestorven is, Mozes en Elia en Henoch. Maar Mozes en Elia verschijnen dan, die dan op de berg van de verheerlijking weer een tijdje op de aarde zijn om de Heer Jezus te ontmoeten en te spreken met de Heer Jezus. En het hele bijzondere, in Lucas 9 staat waarover Mozes en Elia met de Heer Jezus spraken op de berg van de verheerlijking. En dan zeg ik het Griekse woord, en dan weet u wat er staat, ze spraken over de exodus die de Heer Jezus zou gaan volbrengen. Dat vertalen wij dan met de uittocht die de Heer Jezus zou gaan volbrengen. Mozes, die was verantwoordelijk voor de uittocht uit Egypte. De Heer Jezus, die was verantwoordelijk voor onze uittocht uit het rijk van de Satan naar het koninkrijk van de liefde van de Heer Jezus. En tenslotte de erfenis van Mozes. Mozes wordt heel vaak genoemd in de Bijbel. Maar helemaal aan het eind, in het boek De Openbaring, daar wordt gesproken over de overwinnaars. En de overwinnaars, even los van wie dat zijn, laten we het maar op onszelf toepassen. Als wij in de hemel zijn, straks bij de Heere God, dan zingen we het lied van Mozes. Het lied van Mozes. Er wordt een verwijzing gemaakt naar het lied wat Mozes dichtte na de uittocht, Exodus 15. Als Mozes en Israël daar zingen, de Heere heeft de legers van de farao in de zee gestort, hij heeft de overwinning gegeven. Dat lied van Mozes, dat mag ook in onze harten vorm gaan krijgen. Ook in onze levens mogen wij die geloofsweg van Mozes doorlopen. Onszelf, als het ware, leren kennen en onszelf in God leren herkennen. En een nieuwe bestemming krijgen in zijn dienst. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van God. En als we dan straks in de hemel zijn, dan zingen we het lied van Mozes. Het lied waarin niet staat van, kijk nou eens wat wij allemaal bereikt hebben. Kijk eens wat voor opleiding, wat voor geld en wat voor dingen we allemaal gedaan en gehad hebben. Maar het lied waarin het gaat om wie God is. Heere God, wij waren in de ellende. Wij zagen geen uitredding meer. Er was geen enkele uitweg. Maar toen was u er. U heeft ons leven opgepakt. U heeft ons leven geleid. En we zijn hier in de heerlijkheid. En net als in Openbaring 4 werpen we onze kronen voor u neer. Want u bent alleen waardig. En wij stemmen in met Mozes die ons dat lied geleerd heeft. U bent groot. U bent wonderbaar. Heer God de Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Koning van de naties. Dat is de grote les van Mozes om ons tot dat loflied te mogen leiden. Amen.